gesteld. En dan ben ik bij agenda punt 5 ingekomen stukken. En daar hebben meneer Ton Verlinde, die naar aanleiding van brief 5.1.9 tot ons zal spreken. Dus ik vraag nu toch meneer Verlinde om het woord tot ons te richten. Voorzichtig, hier achter ons is een woud aan kabels. En bloemen en kaarten. En... Als u de microfoon inderdaad dicht bij u neemt, aan u is het woord.
Dank u wel. Beste leden van de raad, naar aanleiding van de ingekomen brief over principeverzoek woning Heerstraat, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ja. Op grond van de regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg en de woonvisie gemeente Bezel moet het aantal woningbouwmogelijkheden in de gemeente worden teruggebracht. Hiervoor is een overzicht opgesteld van locaties waar volgens het bestemmingsplan woningbouw is toegestaan. De plancapaciteit per 1 januari 2015. Dit overzicht kent twee categorieën, harde en zachte locaties. Tussen de categorieën bestaat verschil, maar binnen beide categorieën zijn alle locaties gelijk en hebben dezelfde rechten. De gemeente kan bijvoorbeeld niet woningbouw op een van deze locaties weigeren, omdat men liever heeft dat op andere plekken wordt gebouwd. Dit is een strijd met de woningwet. Toch maakt het college een dergelijk onderscheid. In november zijn bouwtitels toegekend aan het plan Tuinbouwloods in Bezel, terwijl dit enkele weken eerder voor de locatie Heerstraat is geweigerd. In beide gevallen betreft het zachte locaties met een wijzigingsbevoegdheid. Deze locaties hebben dezelfde planologische status. Waarom wordt er dan verschil gemaakt? Kunt u dat uitleggen? Overigens is de weigeringsgrond voor de locatie Heerstraat, namelijk dat er geen ruimte zal zijn, onjuist. Uit de raadsinformatiebrief van 22 november blijkt dat er nog ruimte was voor 17 woningen. Een ander punt betreft het feit dat voor het plan Tuinbouwloods 10 bouwtitels zijn toegekend, terwijl het bestemmingsplan maar 9 woningen toestaat. Dit betekent dat iemand een woning mag bouwen die hier geen recht op heeft, terwijl iemand anders die wel bouwrechten heeft, daardoor niet meer mag bouwen en dus hiervan de dupe wordt. De 10e woning in Bezel gaat immers ten koste van de beschikbare capaciteit. Er is nu nog ruimte voor 7 woningen in plaats van 8. Zie raadsinformatiebrief 2 december. Kunt u dit uitleggen aan de persoon die hierdoor net buiten de boot valt? Verder blijkt uit overleg met de portefeuillehouder dat het college zich baseert op besluiten die naar verwachting eerst over een half jaar of zelfs 2 jaar worden genomen. Zoals het vaststellen van een afwegingskader en de wijzigings van het bestemmingsplan. Een vreemde gang van zaken. Beste leden van de raad, binnenkort zullen tientallen grondeigenaren ontdekken dat ze geen gebruik meer kunnen maken van de bouwrechten die nu nog op hun perceel rusten. Zij zullen u als raadslid hierop aanspreken. Hoe legt u aan deze mensen uit op welke wijze de beperkte bouwmogelijkheden door de gemeente zijn verdeeld, nu er willekeurig wordt omgegaan met locaties met precies dezelfde rechten en zelfs een woning wordt toegekend in strijd met het bestemmingsplan? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verlinde. Voorzichtig.
Ja. Burgemeester, mag ik nog een vraag?
Ja, als u... U bent nog wat snel. U dacht, ik ben klaar. Maar we hebben dat wat aangepast en gewijzigd, zodat de raadsleden ook uw vragen kunnen stellen. U wordt niet aan een vragenvuur onderworpen, wees gerust. Maar er kunnen wat verduidelijkende vragen zijn. Meneer Roelofs, mag ik aannemen dat u een verduidelijkende vraag wilt stellen? Nog iemand? Nee, meneer Roelofs.
Ik heb een vraag aan u. Op het moment dat u toentertijd de aanvraag deed om de woning te mogen bouwen, heeft u een zogenaamd afwijzend besluit gekregen? Hebt u daar bezwaar tegen aangetekend?
Nee, want dat kon niet. Het is een principeverzoek en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt.
En waarom hebt u dan niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een definitief verzoek in te dienen? Want dan had u bij wijze van spreken besluit uitgelokt.
Dat klopt. Dat is op zich een mogelijkheid. Maar de bedoeling is dat die grond verkocht wordt. Als pensioenvoorziening om nu een uitgebreid bouwplan in te dienen, moet je nog op het kosten maken.
Dat begrijp ik. Alleen juridisch gezien had u dan een heel stuk sterker gestaan. Dat even eventjes voor de beeldvorming.
Dat klopt, maar het gaat nu niet direct om een juridisch traject, maar meer om bestuur.
Nee, dat begrijp
ik. Van behoorlijk bestuur.
Nee, dat was even mijn vraag. Ik dank u wel voor uw antwoord.
Verder geen vragen? Nee? Dan dank ik u toch. Neem gerust plaats. We zullen zo bij de brief komen waar het om gaat. Bij agenda punt 5 hebben wij, dames en heren, een aantal brieven die binnenkomen. En de raadsleden geven mij aan op welke brief zij willen reageren. En ik bundel dat en dan gaan we dat per brief bespreken. Ik kijk even naar de fractie van de VLP. Over welke brief wilde u het woord voeren?
Over 5.1.4 en 5.1.5.
Fractie van CDA?
Oh, ik heb er ook nog eentje.
Sorry. Oh, sorry.
5.1.9.
Verder niemand? Nee, CDA, welke brieven?
5.1.9.
5.1.7.
Voorzitter, nummer 5.1.1 en 5.1.4.
Dank u wel. Fractie van de Bedense Lijst.
Dank u wel. 5.1.1, punt 2, punt 5 en punt 9.
Fractie van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, 5.1.7, 5.1.8.
Ja, gaat u verder?
En 5.1.9.
Dat dacht ik. Even kijken, dat is altijd een puzzeltje, maar dan begin ik bij brief 5.1.1, het actieprogramma Code Oranje. Ja, ik kan het niet allemaal samenvatten wat erin staat, maar de Bedense Lijst heeft daar een vraag over gesteld en het CDA. Wie eerst? Mevrouw Roelofs.
Dank u wel, voorzitter. De brief 5.1.1 is ingekomen 15 november, is een brief van het waterschap. Betreffende code oranje. En deze is opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016 en de klimaatverandering, extreme droogte en ook extreme neerslag. En de aanpak gaat deel uitmaken van het Deltaplan. Ook in de gemeente Bezel was de wateroverlast met name ten oosten van de A73 afgelopen zomer erg groot. En dat blijkt ook nog eens uit de knelpuntenkaart met de in beeld gebrachte risicogebieden. De Raad van Bezel wordt met nadruk verzocht om voor 1 februari te reageren op het rapport. En de reactietermijn was van half november tot 1 februari. Waarom staat de brief nu pas op de agenda? Heeft het college namens de Raad gereageerd? En indien ja, wat is de reactie? En wanneer wordt de Raad in kennis gesteld?
Dank u wel, meneer Roelofs. Kijk even naar de griffier voor de vraag waarom die pas nu op de agenda staat. En dan schakel ik naar wethouder Smolenaars.
Op het moment dat brieven worden aangeleverd bij de griffie, wordt die ook met onmiddellijke ingang op de agenda voor de raad geplaatst. De datum dat de griffie hem heeft ontvangen, heeft dus na de indieningsdatum voor de raad in december gelegen. Dus ik kan dat niet mooier maken dan het is, mevrouw Roelofs. Ik zie uw blik, maar dat is een feit. Voor de inhoudelijke beantwoording verwijs ik naar de wethouder. Burgemeester Dassen spreekt mij even aan. Ze zegt welke raadsvergadering was er. De brief is binnengekomen op 15.11. De raadsvergadering was op 12.12.2016. Voor die tijd is de brief niet bij de griffie aangeleverd. En dient ten gevolge staat u nu voor de eerstvolgende raadsvergadering zijn de 6 februari. Ter verduidelijking.
Ja, of ik u helemaal gerust kan stellen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de gemeente is in samenwerking ook met de LDB bij alle bijeenkomsten geweest bij het waterschap. Er zijn de knelpunten geïnventariseerd. Alle knelpunten zijn bekend. En men is nu volop bezig om te kijken hoe men die knelpunten kan oplossen. We hebben korte termijn knelpunten al aangepakt in samenwerking met het waterschap. Bijvoorbeeld onder andere het vegen van de waterlopen, zowel gemeentelijk als ook van het waterschap. En de grotere knelpunten, een van de knelpunten is bijvoorbeeld de duiker onder de Kulseweg. Daar wordt nu naar gekeken op welke manier dat we die moeten gaan aanpakken. Dus feitelijk zijn alle knelpunten zijn bekend, ook in samenspraak met de LTB. Ik ben bij die avond zelf erbij geweest. We hebben samen op de kaart alle knelpunten bekeken en met name ook de knelpunten waar u naar wijst, mevrouw Roelers, aan de oostkant van de R73. En ik heb er alle vertrouwen in dat er in ieder geval goede oplossingen komen om die wateroverlast te voorkomen.
Dank u wel. Dan zou ik u wel willen verzoeken om zorgvuldiger met de post om te gaan.
Dat is een opmerking die ik inneem, niet wethouder Smolenaars. Ik zal intern nog eens even nakijken wat er gebeurd is en ik zal daar zelf nog even actie op ondernemen.
Ja, want de brief is gericht aan de leden van de raad.
Ja, dat klopt. En hij is dus ergens even een paar dagen blijven liggen, waardoor hij te laat op de raadsagenda was. Dat punt neem ik in en zal ik met de secretaris zelf bespreken en kijken wat daarvan de oorzaak is. U bent tevreden met het antwoord verder? Dank u. Dan ga ik verder naar 5.1.2. En dat is een brief over bestemming. Oh, dan gaat hij alweer schuiven. Nou, meneer Roelofs, bestemmingsplan bebouwde gebieden, zaak Meuse-Lutgens-Dorsers.
Ja, in de aanhef van het stuk staat dat het afschrift is en er staat dan vervolgens bijgenoemd, de procedure is daarmee beëindigd. Dat kan ik niet helemaal snappen, immers omdat de procedure richting de heer Dorsers inmiddels 2 keer nu de Raad van State finish niet gehaald heeft. Dus wat wordt daarmee bedoeld?
Wethouder Smolenaars.
Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt, maar het is inderdaad niet beëindigd, want we hebben weer stappen gezet voor die zaak Dorsers. Daar hebben we met de betrokkenen overleg over gehad en er zullen dus nadere onderzoeken moeten plaatsvinden om zeg maar het punt toch uiteindelijk een keer geregeld te krijgen. Ja, dat loopt.
De procedure is beëindigd, is een citaat uit de brief van de Raad van State zelf, dat met hun uitspraak voor hen deze procedure eindigt. Zo is dat bedoeld. Als u de brief openmaakt van de Raad van State, ziet u ook, hier is de uitspraak en daarmee is voor de Raad van State de procedure beëindigd.
Het was in ieder geval bijzonder verwarrend.
Ja, ik snap hem. Goed, dan ga ik naar 5.1.4, een brief aan de Raad over de begroting 2017, vraag ingediend door de VLP. Mevrouw Roelofs, sorry. VLP?
Ja. In de brief van de provincie wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat er geen post onvoorzien is opgenomen en dat dit wel volgens de voorschriften moet. De VLP heeft in de begrotingsbehandeling en nadrukkelijk over dit onderwerp vragen gesteld toen we aangeven dat dit niet nodig was en past binnen de nieuwe manier van begroten binnen ons huis. Ik zou graag willen weten op welke manier de portefeuillehouder hier nu uitvoering aangeeft aan deze opdracht van de provincie.
Mevrouw Roelofs.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook een vraag over de toezichtsvorm aan het genoemde aandachtspunt. Hoe heeft het college dit opgepakt? En is er inmiddels een post onvoorzien incidenteel ingericht? En een ander aandachtspunt in de brief van de provincie was om te zorgen dat de reserve 3D, sociaal domein, de komende jaren voldoende is. Is het bedrag wat wij in reserve hebben überhaupt voldoende? Hoe gaat u hiermee om en hoe pakt u dat aan?
Bij die laatste reserve bepalen wij zelf gewoon een minimum en een maximum. Daar hebben wij berekeningen voor. Wij vinden nog steeds dat dat voldoende is. De reserve zit ook goed vol. Dus wat dat betreft heb ik daar alle vertrouwen in. Dus mijn antwoord is dat die reserve voldoende is naar onze eigen berekeningen. En ten aanzien van de post onvoorzien, denk ik dat ik met de provincie nog een keer hierover het gesprek aanga. Er zijn meerdere gemeentes die dat doen. Het kan wel een vereiste zijn, maar soms kan je ook afwijkende keuzes maken. En dat hebben wij in het verleden gedaan. Moeten we niet bij de eerste directe brief van de provincie al zenuwachtig worden. Dus ik stel voor dat ik hier nog eens het gesprek met de provincie over ga. Mij is toen verzekerd dat dat geen consequenties zou hebben als wij dat niet zouden doen. En daar blijf ik bij. Dus ik ga op basis van uw vragen nog een keer hier sonderen wat daarmee bedoeld is. We hebben nog geen post onvoorzien gecreëerd. Kortom, omdat er ook geen ruimte in de begroting zat om dat vooralsnog te doen. Meneer Heijnen?
Ja. En u koppelt dat gewoon in ons dan terug, even het antwoord van de provincie, alsjeblieft.
Als daar gekke dingen uitkomen of als we iets zouden moeten veranderen, koppel ik dat zeker terug. Als het zo kan blijven zoals we het nu met elkaar hebben afgesproken, laat ik dat. Ja? Naar aanleiding van, meneer Holman?
Naar aanleiding van, ja, wil ik toch wel uitdrukken dat wij deze beleidslijn ondersteunen om geen posten onvoorzien op
bewuste
te nemen.
Keuze dus, van de gemeenteraad.
Een bewuste keuze die wij volgaarne steunen.
Dus geen nieuws, goed nieuws. En als er een kink in de kabel is, kom ik erop terug. Voldoende? Ja. Dan ben ik bij 5.1.5 van de VLP en de Bezelse lijst. Wie wil eerst? Kadernota 2018.
Dank u, voorzitter.
Van de veiligheidsregio.
Ja, het is de kadernota van de veiligheidsregio. En wij vonden het eigenlijk een beetje verdacht. Het stond in mijn kadernota 2018. Terwijl toch de veiligheidsregio Limburg-Noord een bijzonder belangrijke rol vult. En niet alleen dat, ook een aanzienlijk budget van ons verlangt als gemeente voor de inspanningen die zij doen. De eerste vraag is, heeft het college voor 1 februari überhaupt gereageerd? En wat waren dan de opmerkingen? En wat ons als partij ook opvalt is dat er met name een discussiepunt was dat er oud materiaal ooit overgenomen is van diverse instanties. Echter dat met het overnemen er geen nieuwe budgetten vrijgemaakt waren. En eindelijk gezegd, dus geld beschikbaar moet gesteld worden ter vervanging van die financiële middelen. Dat gaat omvangrijke bedragen. Waar staat nu ergens in deze kadernota dat gebeurt? Is er aandacht voor aangegeven? Want we konden het niet vinden. En het tweede stuk was, dat was met name bij bijlage 1 onder pagina 19. Dat stond een stukje, het ging over veiligheid incidenteel. Daar is de basisbrandweerzorg. Dat blijkt dus in de volgende jaren toch een kwart bijna van het budget wat vrijgemaakt is, niet meer beschikbaar te worden gesteld. Heeft dat nog enige consequenties? Wellicht, als u dus gereageerd hebt, heeft u dat misschien aan uw aandacht reeds gevolg gegeven. En als het niet zo is, dan zouden we graag willen weten waarom niet.
Fractie van de VLP.
Ja, genoemde kadernota, die hebben we doorgenomen. En op diverse punten lezen we uitgebreide winstwaarschuwingen. Men geeft wel aan dat men probeert binnen de begroting te blijven. Echter, wat de bezigheidslijst ook aangaf, er hangen toch een aantal donkere wolken boven ons. En de vraag van onze kant was inderdaad in hoeverre u dat nader kunt duiden wat in dit kaderstuk geschreven wordt.
Ik kan die vraag over de basisbrandweerzorg kan ik zo niet 1, 2, 3 beantwoorden, omdat naar mijn idee daar lang op de langere termijn we afgesproken hebben dat we een bepaalde andere basisposten hebben en we dat ook met elkaar willen waarborgen. Dus dat punt zal ik eventjes expliciet navragen. Bij mijn weten heeft dat geen gevolgen voor de repressieve brandweerzorg zoals we hem afgesproken hebben. Heeft ook te maken met de afspraken binnen de veiligheidsregio in een bredere context. Er is de afgelopen jaren, CQ, er wordt veel van u gevraagd. Veiligheidsregio levert ook veel, hè, zorgt ook voor veiligheid voor onze burgers. Daar hangt een kostenplaatje aan, de harmonisatie, de regionalisering. Het zijn allemaal punten geweest die in het verleden heel veel aandacht hebben gevraagd voor de financiële ontwikkeling. Ik heb namens het college, maar als portefeuillehouder in de behandeling van deze kadernota steeds een aantal dingen aangegeven, met name de nullijn vasthouden. Dat vinden we heel erg belangrijk. Dat hebben we er nog wel door gekregen, maar een aantal punten ook niet. In die zin, bij de veiligheidsregio is de afgelopen jaren veel gebeurd. Door de harmonisatie van de begrotingen zijn er ook slagen gemaakt. En de toekomst zal dus vooral gericht moeten zijn op het beheersbaar houden van de kosten. En dan zul je dus met elkaar ook de vraag gaan stellen, welke zorg willen wij voor welke prijs met elkaar realiseren? Dus dat is een traject wat zeker nog zal lopen. En ja, daar zullen we alert op moeten blijven. Ik denk dat het verstandig is om ook in de toekomst toe de veiligheidsregio wat dichterbij hier naar u te halen. Ook op dit soort dingen nog eens een toelichting vanuit de financiële mensen van de veiligheidsregio te hebben. Dat u ook doelgericht deze vragen kunt stellen. Maar het klopt dat in meerjarig wij als gemeente Bezel nog behoorlijk er wat bij gaan leggen. En dat is even niet mooier dan het is. Ik heb al eerder met u ook die discussie gevoerd. Betekent ook dat wij de afgelopen jaren meegeprofiteerd hebben van opleidingen die andere gemeentes gefinancierd hebben. Dus dat is een beetje net hoe je er naar kijkt. Maar de langjarige financiering van de veiligheidsregio is een aandachtspunt waar we bovenop blijven zitten.
Ja, het was gewoon bekend inderdaad dat wij een oplopend kostenplaatje hadden in het kader van die harmonisatie. Echter, er worden gewoon een aantal dingetjes aangehaald, of we nu inenten of wat dan ook hebben. Die dan toch wel een aanvullende, ik noem het even, dreiging hebben, dat ons nog wel de nodige centjes gaat kosten.
Dat zijn ook ontwikkelingen die zich natuurlijk voordoen gedurende tijd, zoals de arbeidshygiëne bij de brandweer, wat we 2 jaar geleden nog niet wisten, maar wat we nu met elkaar een flinke investering hebben gedaan voor de veiligheid van de brandweermensen. Dat zijn dan toch kosten waar je mee geconfronteerd wordt. Hè? Dus dat is toch echt wel, dat blijft een aandachtspunt. We hebben allemaal brandweer, GGD en crisisbeheersing, rampbestrijding nodig. Maar ondertussen is het ook een financieel wel een bedrag wat daar naartoe gaat. Dus moet je kijken welke veiligheid wil je in de toekomst voor welk bedrag met elkaar realiseren. En dat zal niet alleen in deze kadernoten, maar langjarig gewoon een aandachtspunt worden, blijven bij de veiligheidsregio. Meneer Roelofs, op dat punt van die brandweerzorg kom ik dus wel nog even terug, omdat u mij ook een beetje getriggerd heeft vanavond.
Zien, we hebben 19 miljoen in 2017, maar 14,5 in 2018 en verder. Dus dat is toch bijna een kwart minder. En dan specifiek voor de basis brandweerzorg.
Nu alleen maar verklaren, wellicht door een aantal efficiëntiemaatregelen met posten. Maar dan ga ik gissen, ik wil daar even gewoon een gefundeerd antwoord op geven. Kom ik op terug, ja? Via de schriftelijke lijn.
Voorzitter,
meneer Holman, naar aanleiding van?
Ja, wederom naar aanleiding van. Maar wij zijn als Partij van de Arbeid zeer benieuwd naar de uitkomst van het rekenkameronderzoek, wat in de regio gaat plaatsvinden met alle aangesloten gemeenten in Noord-Limburg, over deze aspecten. Dus ik hoop dat daar ook dingen uitkomen waarbij als gemeente weer wat handvaten krijgen om hier onze mening over te kunnen gaan vormen. Maar dat is als opmerking.
Dat komt eraan en dat heeft natuurlijk meer met de governance structuur te maken dan met veiligheidsafwegingen. Hè? Maar goed, dat zullen we binnenkort gepresenteerd krijgen, dus dat wachten we met spanning af. Het is in ieder geval een onderwerp waar we nog veel kunnen ontwikkelen met elkaar. Laten we het daar positief op proberen af te sluiten. Ja, voldoende hierover? Dan ga ik naar 5.1.7, de Partij van de Arbeid. En het CDA, sorry. Partij van de Arbeid?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wou er toch even bij het punt stilstaan bij de wijsheid van het advies van onze minister Plasterk. En de wijsheid van het besluit van onze koning om u opnieuw te benoemen als burgemeester in deze gemeente. En ik wil u van aller harte en oprechtheid feliciteren met deze tweede benoeming.
Ik had nog niet gezien dat die brief, die zit er ook tussen, ja. Meneer Kremers.
Ja, ook als CDA-fractie willen we mevrouw Dassen nogmaals feliciteren, nu met de formele herbenoeming. En willen meegeven dat we nog iedere dag genieten van de keuze die in 2011 gemaakt is.
Maar dankjewel. Ik word bijna stil van. Het is niet handig als een voorzitter stilvalt, meneer Kremers. Dus. Ik ga je vanavond na afloop vragen of je er nog steeds elke dag van geniet. Meneer Van Tegelen in ieder geval volmondig ja. Vlegel. Heerlijk. Ga ik toch even met. Dank voor al deze mooie woorden die mij zeker ook raken, dus laat dat ook duidelijk zijn. Ga ik toch even door naar 5.1.8, een brief ingestuurd door de FNV Zorg en Welzijn in zaken de WMO huishoudelijke verzorging en een vraag gesteld door de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons opviel was dat een gedegen vragenlijst is van het FNV. En we hadden daarbij de vraag of de portefeuillehouder bereid is de gestelde vraag in de checklist te beantwoorden en de antwoorden ook aan de raad te doen toekomen ter informatie.
Met Holger Jacobs.
Als de raad daar behoefte aan heeft, dan wil ik die opdracht wel innemen. In principe monitoren we regelmatig en staan we dicht bij onze inwoners om goed te kijken dat we de zaken goed organiseren en regelen in de WMO. Dat betekent ook dat we in die zin ons wel herkennen in de aandachtspunten, maar dat we niet direct de noodzaak zien om die checklist in te voeren. Maar als daar bij uw raad behoefte aan is, dan willen we dat best doen.
Die vraag is nu alleen gesteld door meneer Holman. Leeft die behoefte breed dat de portefeuillehouder u van die antwoorden voorziet? Sommigen knikken nee, sommigen knikken ja. Dan is het ook zo, als één iemand erom vraagt, dan is dat ook een vraag en ik zie ja-knikkers en ik zie nee. Wethouder, ik stel voor dat u in die behoefte voorziet. Ja? Oké. Okay. Bij brief 5.1.9, een verzoek waar meneer Verlinden net over heeft ingesproken, alsnog een positief besluit te nemen op het principeverzoek bouwwoning aan de Heerstraat nummer 15 tot 15b. VLP, CDA, Bezenslijst, Partij van de Arbeid. Iedereen. VLP?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag aan de wethouder en welke tijdspanne dat deze brief aangekomen is en hoe ik dat precies moet zien in de context met wat daar geschreven staat en gesteld wordt.
We gaan eerst even alle vragen verzamelen. CDA?
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De CDA-fractie vraagt zich af wat de beweegredenen waren van de portefeuillehouder om deze bouwtitel niet toe te kennen.
Bezenslijst?
De laatste vraag was eigenlijk ook onze vraag.
Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, wij hadden er eigenlijk meer een betoog en uiteindelijk ook wel een vraag bij. En de inspreker slaat de spijker eigenlijk ook echt wel op zijn kop. Uiteindelijk besluiten die wij hier in de raad nemen en die het college neemt, die moet je kunnen uitleggen. En volgens mij stond in het principeverzoek, tenminste aan de afwijzing, dat het ermee te maken had dat de regionale woonvisie daar niet in voorziet. En er ook geen mogelijkheid was om die het principeverzoek in te willigen. Volgens mij is dat niet zo, want er zijn bouwtitels. Dus de concrete vraag die we daarbij hebben is, welke afweging heeft de wethouder dan gemaakt om dat op die manier te beoordelen?
Dat is ook de vraag naar de beweegredenen in principe. Ja, de tijdspannen van de brief, wethouder, en de beweegredenen om tot dit besluit te komen. Wethouders Molenaars. Ja,
op de eerste plaats, mevrouw de voorzitter, het is niet de portefeuillehouder die erin beslist, maar is het college. Maar daar verschuil ik me niet achter trouwens hoor. Die brief is beantwoord, of die is verzonden 1 november. Dus ik kan uit die brief even niet opmaken wanneer precies het principeverzoek van de heer... Hij staat de heer Geraerts, maar dat zal waarschijnlijk dan mogelijk de koper zijn. Wanneer er precies binnengekomen is. Maar toen was in ieder geval nog een beetje die onzekerheid over het aantal contingenten. Je kunt zich waarschijnlijk nog herinneren dat ik bij de algemene beschouwingen nog heb gezegd van hé, we hebben ons weer verrekend en we hebben 1 contingent meer. Toen hebben we ook de discussie gehad over het jongerenplan in Bezel. En hebben we in die algemene beschouwingen hebben we ook met z'n allen gezegd. We gaan voor de jongeren in Bezel. Dus er zijn 10, maximaal 10 contingenten toegewezen. Of de initiatiefnemer er 10 bouwt, dat zal nog moeten blijken. Maar hij mag er dus 10 bouwen. Dus we hebben er in principe, zouden er 7 à 8 over zijn. Nu hebben we net hetzelfde als in deze situatie, heel veel situaties waarin wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan. Dus het college mag een bouwkavel toekennen onder een aantal voorwaarden. En een van die voorwaarden is het regionaal volkshuisvestingplan. Het is dan ook natuurlijk heel moeilijk om te bepalen van en wie laat je nu voorgaan. Daar is dat afwegingskader is daar een heel goed middel voor. Nou, vandaag heeft het college in ieder geval het afwegingskader vastgesteld, inclusief de maatregelen om te komen tot die voorzienbaarheid. Dus ik heb nu een afwegingskader en dat afwegingskader dat gaan we gebruiken om te beoordelen welke bouwplannen voorrang hebben. En het zou wel eens best kunnen zijn dat dan het bouwplan van de heer Geraerts erbij valt. Maar dat moet blijken uit het afwegingskader, toetsen aan het afwegingskader. Dat toetsingskader is overigens, of dat afwegingskader is niet door de gemeente gemaakt, maar dat is in regionaal verband gemaakt. Dus alle gemeentes in de regio hanteren dat afwegingskader.
Nabranders? Ja, in de zin van nog verdiepende vragen. Meneer Roelofs en meneer Oerhoe.
Ja, voorzitter, even een aanvulling. Volgens mij is dat principeverzoek op 11 mei 2016 ingediend. Uiteindelijk, het afwegingskader wordt vastgesteld nadat het principeverzoek is ingediend. Die discussie hebben we al eens eerder gehad. Op welk moment neem je welk besluit aan de hand van welke regels hier op dat moment gelden? En ja, goed... Dus de Partij van de Arbeid heeft hier een heel duidelijk standpunt over. We hebben de vorige keer toen de regionale woonvisie en de lokale woonvisie is vastgesteld, hebben wij ook een amendement ingediend om met name de clausule eruit te halen dat nieuwe initiatieven een kans moeten krijgen. Terwijl dat het college eigenlijk voorstelde om daar niet aan mee te werken. Dat amendement heeft het destijds gehaald en is ook unaniem aangenomen. Wat ons betreft zou je hier dus eigenlijk gehoor aan moeten geven. Het afwegingskader wat dan gaat komen, geldt dan wel, dat gaat dan waarschijnlijk gelden. In principe krijg je dan een vergelijkbare situatie met de heer Lutgens, die eigenlijk opnieuw zijn aanvraag moet doen en de procedure moet volgen.
Ik denk bij Lutgens ligt...
We pakken even nog de vraag van meneer Roelofs mee en dan hebben we het geheel.
Nou, de vraag is dezelfde strekking, want het punt is natuurlijk een stuk rechtsgelijkheid. Het moment dat je op enig moment een beslissing neemt en je daarna gaat verschuilen achter een regelgeving, dat kan natuurlijk niet. Dus wij zijn eigenlijk precies hetzelfde wat ook de Partij van de Arbeid zegt. Als je, kijk, er komt een verzoek binnen en dan mag je niet verschuilen met een beslissing die je daarna neemt. Dat kan niet. Dat zo werkt de wetgeving ook niet. Dus vandaar zouden we zeggen dat er toch nog eens heel goed gekeken moet worden Want je zou dezelfde vergelijking nu, hoe raar het ook klinkt, precies kunnen maken voor het feit dat je dan toch die andere kavels ook toegestaan hebt, waarbij je niet zegt van, goh, dan hadden we eigenlijk moeten stoppen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we die voor die locatie willen hebben, maar de redenering is eigenlijk, als je hem afpelt, precies dezelfde. Dan kun je niet zeggen van, god, we hebben dit verzoek, die leggen we terzijde. Komt een verzoek waarbij we eindelijk zeggen, die doet meer recht aan wat wij als raad wel willen. Maar goed, we hebben die kaders nog niet vastgesteld. Dus in dit geval is een verzoek binnengekomen op het tijdstip. En die had je moeten behandelen volgens de regeltjes die op het tijdstip gronden. En als je heel, het is en blijft nog altijd, dat moet er natuurlijk wel bij zeggen, een wijzigingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat je op basis van een aantal goede argumenten, en die moeten wel valide zijn, kunt beslissen of je vindt dat dat kan. Alleen ik ben van mening dat de argumenten die genomen zijn onvoldoende valide zijn om te verwijzen achter het feit dat er iets vastgesteld is naderhand wat je gaat gebruiken. Dus wellicht dat er toch voor het college een heroverweging kan plaatsvinden. Ik wil niet zeggen dat er een andere richting uit gaat komen qua besluit, maar in ieder geval moet er een andere motivatie komen ten aanzien van het principeverzoek.
Wethouders Molenaars.
Nou, we gaan in ieder geval dan even kijken van hoeveel verzoeken dat we inmiddels binnengekregen hebben. Want dat zijn er natuurlijk meer. En om inderdaad ook het willekeur te vermijden, ja, zul je toch ze allemaal op hetzelfde niveau moeten stellen. En nogmaals, Lutgens is denk ik toch een heel andere situatie, laten we eerlijk wezen. En die 10 jongeren in Bezel ook, daar hebben we amoverende redenen voor gehad om die toe te kennen. Maar je zult dus nu in het kader van het afwijkingskader zul je moeten kijken. De vergelijkbare situaties, en die zijn er nogal wat, waar dus een wijzigingsbevoegdheid ligt om te kijken van welk bouwplan zou je eerder moeten laten. Dus het wordt weer opnieuw heroverwogen. Maar of dan de heer Verlinde dan de gelukkige is. Maar ik meen ook dat ik dat in eerste termijn ook had aangegeven. Dus dat er met het afwijkingskader dus opnieuw wordt heroverwogen. Dat gaat gebeuren. Precies. Ja.
Voorzitter, als ik
nog heel even... Wacht even, want ik zie meneer Oero nog moeilijk kijken. Ik kan er toch echt niks aan doen. Ik zag u nog, en u zei van dat verzoek is op een enig moment ingediend. Toen had op dat moment een keuze gemaakt moeten worden, wethouder. Kunt u daar nog op reageren? Want de Partij van de Arbeid stelt duidelijk, dat hadden we toen als college moeten afhandelen.
En dan denk ik dat het besluit hetzelfde was geweest. Want er was onduidelijkheid over het aantal contingenten wat we hebben. En die duidelijkheid is eigenlijk feitelijk pas gekomen bij de algemene beschouwingen, waar helder zeg maar, gekeken is, zachte plannen, harde plannen en hoeveel contingenten dat we over hebben. Daar waren het er 17 of 18, meen ik me te herinneren.
Meneer Oero, ik kom bij u, meneer Van den Beuk, ik vergeet u niet. Meneer Oero, nog even hierover?
Nou, als afsluiting dan, maar dat is dan ook de motivatie geweest. En dat had toen ook in het principe van de afwijzing moeten staan. En niet dat het ten gevolge was van de regionale woonvisie.
Meneer Van den Beuken.
Ja, ik stel dus inderdaad die vraag over de tijdspannen en alles. En uiteindelijk sluit de wethouder geeft het ook al aan om dan inderdaad alle aanvragen te behandelen. En niet enkel die van de inspreker, maar die geeft de wethouder al aan dat dan alles wordt geïnventariseerd en meegenomen. Oké.
Okay. Burgemeester, ik heb nog één vraag. Die is in het verlengde. We hebben toen al afgesproken dat we voor wat betreft de kavels die er lagen een brief uit zou gaan. Waarbij we zouden zeggen, we gaan ze wijzen op de voorzienbaarheid. Hoe staat het overigens daarmee? Want daar is tot nu toe niet duidelijk wat de stand van de zaak is.
Ik heb het in eerste termijn heb ik het aangegeven, maar misschien dat u dat niet mee heeft gekregen. We hebben vandaag in het college het afwegingskader, en ook het kader waaronder de voorzienbaarheid wordt aangepakt, hebben we vandaag besloten. U krijgt er een rip over, dat u ook inhoudelijk op de hoogte bent. Dus vanaf het besluit van vandaag gaat het die voorzienbaarheid gaat lopen.
Een RIP is een raadsinformatiebrief. Geen RIP uit uw lijf, maar een raadsinformatiebrief. Het kan wel een RIP uit uw lijf zijn, maar het is, dat is afhankelijk van de inhoud. Ja, ik probeer ook zo goed mogelijk even dat ons jargon... Goed, duidelijk hierover. In ieder geval afspraken gemaakt. Meneer Oero, de allerlaatste nabrander.
Dus de toezegging is dat dit heroverwogen wordt samen met alle andere aanvragen die er liggen.
En daar zal de wethouder u ook over op de hoogte houden hoe dat verloopt. Toch, wethouder?
Ja.
Mooi. Dan zijn we bij, volgens mij hebben we dan alle brieven gehad. En heb ik agenda punt 5, hebben we dat met elkaar behandeld.